Van mijn kant goedemorgen gewenst. Bedankt. Ja, bedankt. U bent al van harte welkom geheten door de ambtsdrager. Die heeft ook de gasten al welkom geheten. En die hebben we vandaag ook onder ons. We hebben gasten uit Canada die ik nu even in het Engels ga begroeten. Ik weet niet. There are guests from Canada. I just have to see where they are. Oh, they're in the back. Oh, we welcome you in our midst. It's good to be here. And have fellowship with each other as brothers and sisters from different countries, different languages, Frisian, Dutch, English, and I'm German. So it's really an international congregation today, and we hope that we have got a blessed time with our Lord Jesus Christ. And I hope you can catch up some things which are spoken and sung and prayed. The topic of this sermon will be... how to say that? Well, it will go about Paul, who is talking about boasting about himself, which he actually doesn't want, but he has to be because people are challenging his leadership. Het thema is, ik zal het even in Nederland zeggen, van dat erom gaat om de vraag waarop ben ik trots, waarop beroem ik mij. En dat stel ik centraal omdat het in 2 Korintiërs 12 erom gaat dat mensen het gezag van Paulus eronder uit willen halen. Dus dat zal het thema zijn. Maar we hebben nu eerst de mogelijkheid om in stilte met God te spreken. We've got the possibility now to talk in prayer with the Lord our God. Heere God, onze hulp is van u, ligt in uw naam, in uw aanwezigheid. U hebt hemel en aarde gemaakt met alles erop en erin. U laat dit alles nooit alleen, want u bent trouw, tot in eeuwigheid. Amen. Gasten, luisteraars, gemeente, ik groet u. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer en Heiland en van de Heilige Geest. Amen. Ga ik nu namens ons hart op met de Heere God spreken en na dit gebed en de genadeverkondiging zingen we de verzen 1 en 2 van gezang 365, gezang 365, 1 en 2. We want to now pray for forgiving of our sins. Let us pray. Laat ons bidden. Heere God, dank u wel dat we vanochtend weer wakker zijn geworden. Dat u ons een nieuwe dag in ons leven hebt gegeven. Dank u wel ook voor het eten en het drinken wat vanochtend weer op tafel stond. En we danken u dat we hier in dit gebouw bij elkaar kunnen komen. En dat zoveel mensen mee willen helpen om u de eer te geven. Dank u wel dat u ons daarbij wilt helpen. Dat wij onze hulp van u mogen verwachten. Vader in de hemel, zo zijn er vele dingen in ons leven waarvoor we u kunnen en moeten danken. Maar u weet ja, dat we zo vaak doen alsof dat het allemaal normaal is. Dat we een nieuwe dag in ons leven krijgen. Bijvoorbeeld, dat we eten en drinken hebben, dat we een huis hebben, noem maar op. Wij vergeten heel snel om dank u wel tegen u te zeggen. Of in de Bijbel te lezen. Je vergeef het ons, Heere God, als we dat zijn vergeten. Ja, vele mensen op aarde hebben niet genoeg te eten en te drinken. Wij wel, en toch gooien we soms makkelijk eten en drinken weg. Of zeggen we, dat lust ik niet, dat smaakt me niet. En we zinnig. Heb geduld met ons, Vader in de hemel, als we zo hebben gedaan. En vele mensen op aarde mogen niet bij elkaar komen om voor u te zingen, naar u te luisteren, terwijl ze dat graag willen. Ja, wij hebben wel vrijheid van godsdienst. En mogen en kunnen wel bij elkaar komen. Maar u weet dat we daar niet altijd, ja, diep van binnenin niet altijd zin in hebben. Of dat het soms een sleur wordt. Wees ons genadig als we u daarmee pijn hebben gedaan. Vergeef ons onze schuld, Vader in de hemel, door uw Zoon Jezus Christus, die onze schuld op zich heeft genomen. Reinig ons van alles wat niet naar uw wil is. Neem alles weg, zodat we zonder slechte gevoelens hier bij elkaar en bij u kunnen zijn. Dit alles dank en bidden we in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen. Gasten, luisteraars, gemeente, als we dit oprecht hebben gebeden en erin geloven, dat God onze zonden wil vergeven, dan zegt God in Jezus Christus hetzelfde tegen ons wat hij tegen een verlamde zei. Namelijk, heb goede moed, be not afraid, uw zonden zijn u vergeven. Your sins are forgiven. Amen. Als je Gods genade ervaart, als je dat merkt dat, dat jou de zonden vergeven zijn, dan word je blij en dan wil je graag leven zoals God het wil. Dan wil je hem geen pijn doen. En dan wil God ons behelpen door zijn leefregels, waarvan we vanochtend enkele horen uit 1 Petrus 5, de versen 5 tot en met 9. 1 Petrus 5, 5 tot en met 9. We're going to hear some commandments from the Lord uit 1 Peter 5. En daarna zingen we drie keer lied 188 uit de evangelische liedbundel. Drie keer 188 uit de evangelische liedbundel. Ik stel mijn vertrouwen op de Heere, mijn God. En daarmee geven we aan dat we ook ons vertrouwen op zijn woord stellen. God zegt door zijn dienaar Petrus in diens eerste brief, in hoofdstuk 5 vanaf vers 5 het volgende. Jongeren, wees aan de ouderen onderdanig en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogt. Werpt al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam. Want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders en zusters in de wereld wordt opgelegd. Wat een tekst van toepassing vandaag. Amen. This song says, I put all my trust in the Lord my God, because in his hand lies, all my life. In him, I love him, his peace is living within me, and I look up to him because I know he's always close to me. We gaan u God danken voor zijn genade en leefregels en we vragen hem om zijn hulp in deze dienst. We're going to ask the Lord for his Holy Spirit when we hear from the scriptures and when we hear the sermon. Let us pray. Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, Dank u wel dat u voor ons op aarde bent gekomen. Dat u voor ons hebt geleden. En dat u zelf voor ons bent gestorven. Dat de almachtige God, mens is geworden en de straf voor de zonde van ons kleine mensen heeft gedragen. Dat is de reden waarom we met ontzag en respect in dit gebed bij u neerknielen. Niet omdat u ons ertoe dwingt, maar omdat het gewoon zo groot is wat u hebt gedaan en wie u bent, dat wij alleen maar stil kunnen worden. En ja, u kunnen aanbidden. Omdat u ons hebt gediend. En door zwakheid aan het kruis uw kracht hebt ontvouwd. Dat is te hoog voor ons mensen. Dan kunnen we alleen maar zeggen, uw genade is mij genoeg. Dank u wel dat u zo goed voor ons bent. Schenk dat we dat zien, dat we daar iets van bespeuren ook. Steeds weer opnieuw. Hoeveel geduld u met ons hebt. Dat we daardoor zo blij worden dat u ons vergeeft. Dat we vanzelfsprekend zonder het te merken gaan leven zoals u het wil. En het voor ons en iedereen het beste is. En daarbij hebben we uw hulp nodig, Heilige Geest. Want anders komt er niets van terecht. U alleen kunt maken dat we leven zoals u het wilt. En we hebben u ook zelfs al nodig om überhaupt te begrijpen wat u in uw woord zegt, in de Bijbel. Wat u ons persoonlijk wilt zeggen. We bidden u, laat hetgeen we horen begrijpelijk voor ons worden. Spreek persoonlijk tot ons door uw woord. Dat danken bidden we u, niet omdat we het verdienen, maar enkel uit genade. Amen. Dan gaan we nu dus uit de tweede brief die de christen Paulus aan christenen in de Griekse stad Korinthe heeft geschreven. De eerste 11 versen uit hoofdstuk 12 voor. 2 Korintiërs 12, 1 tot en met 11. 2 Korintiërs 12, 1 tot en met 11. En daarna zingen we lied 83 uit de evangelische liedbundel, alle drie versen. Lied 83 uit de evangelische liedbundel, alle drie versen na 2 Korintiërs 12, 1 tot en met 11. En in deze versen kunnen we het volgende lezen. Paulus zegt daar, te roemen is werkelijk niet gepast voor mij, want ik zal komen op verschijningen en openbaringen van de Heere. Ik ken namelijk een mens in Christus, 14 jaar geleden is het, of het in het lichaam gebeurde, weet ik niet, of buiten het lichaam, ik weet het niet, God weet het. En ik ken dus een mens en diegene tot in de derde hemel werd opgenomen. En ik weet van deze mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam gebeurde, weet ik niet, God weet het, dat die mens werd opgenomen in het paradijs en onuitsprekelijke woorden heeft gehoord die het een mens niet is geoorloofd uit te spreken. Over zo iemand zal ik roemen, maar over mezelf zal ik niet anders roemen dan in mijn zwakheden. Want gesteld dat ik zou willen roemen, ik zal niet dwaas zijn. Ik zal immers de waarheid spreken. Ik onthoud me daar echter van, opdat niemand meer van mij denkt dan wat hij aan mij ziet of van me hoort. En opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven. Een engel van de Satan, om me met vuisten te slaan, opdat ik me niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heer driemaal gesmeekt, dat hij van mij weg zou gaan. Maar de Heer heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Ik ben door te roemen dwaas geworden. U hebt me daartoe gedwongen. want ik zou door u aanbevolen moeten worden. Ik ben immers niets minder geweest dan de apostelen bij uitstek, hoewel ik niets ben. Amen. Na de verkondiging zingen we van gezang 474, de versen 1, 2 en 3. Gezang 474, 1, 2 en 3. Waar het in vers 2 heet: God roept en in hem is de kracht die onze zwakheid staalt. Gasten, luisteraars, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik ben zo trots op, puntje, puntje. Nou, dat is een uitspraak die ik nogal veel tegenkom. Niet zozeer in de omgang met mensen, ik hoor dat niet zozeer, maar ik lees het wel regelmatig op internet, bijvoorbeeld op Facebook. En daar worden dan foto's van familieleden geplaatst, die bijvoorbeeld ergens in geslaagd zijn, school, opleiding, of die ergens succesvol aan meedoen, sport, zo, bijvoorbeeld. Die daar een prijs hebben gewonnen. Er zijn veel mensen die trots zijn op familieleden of zichzelf. En dat dan ook laten blijken. Trots te zijn op jezelf of op anderen, dat zit blijkbaar verweven in onze cultuur, in onze maatschappij. Als ik aan trots denk en dat met Friesland verbind, dan komt er in mijn gedachten een man met name Pierre Gerlofs Donia naar boven. zal u denk ik wel iets zeggen. Hij werd rond 1480 geboren. Hij had volgens de overlevering een reusachtige gestalte, bovenmenselijke kracht. En toen soldaten uit Holland Friesland hadden aangevallen en zijn familieleden hadden gedood en zijn boerderij in brand hadden gestoken, riep hij tot verzet en begon hij een rebellenleger op te richten uit arme boeren en bandieten, de arme zwarte hoop. En toen belegerden ze Medemblik en opereerden ze als kapervloot, als piraten op de Zuiderzee. Maar volgens het volksverhaal was dat niet succesvol, want de hertog Karel van Gelderen die heeft zich op een gegeven moment tegen hun gekeerd. Dat was eerst een bondgenoot, maar die heeft zich toen tegen hen gekeerd. En toen heeft Rutte Pier, zoals hij ook wordt genoemd, zich uit de strijd teruggetrokken. En is hij in 1520 overleden. 2 jaar later al, een vrij vroege leeftijd al. Nou, en ik zei het al, dat laatste berust op volksvertellingen. Ja, en hierin zie je al, nou dus deze man die heeft werkelijk geleefd, maar daar vindt een vermenging plaats tussen dat wat werkelijk op feiten berust en wat volksverhalen zijn. Je kunt niet goed onderscheiden wat nu waarheid en wat fictie is. Hoe komt dat? Dat komt omdat Rutte Pier nogal indruk heeft gemaakt op mensen. Omdat hij veel heeft betekend voor mensen. En als mensen grote betekenis krijgen, dan zijn andere mensen soms geneigd om de waarheid aan te vullen met dingen, ja, waardoor zo'n mens een bijna bovennatuurlijk en heilige status krijgt. Daarom wordt Pier Gerlofs Donia ook wel Grutte Pier genoemd. De grote Pier. Niet alleen maar omdat hij blijkbaar zo'n groot postuur had, maar omdat hij ook een grote betekenis heeft gehad voor mensen. En die heeft hij nog steeds. In Friesland bestaat sinds 2011 een mannenbeweging met de naam Grutte Pier. En die beweging die is inmiddels ook al overgegaan op provincies Groningen en Drenthe. Daar heeft het natuurlijk andere namen, maar het heet nu Noordermannen in zijn geheel. Dus het is nog steeds iets wat actueel ook is. Grutte Pier is blijkbaar iemand waarop je vanwege zijn moed en zijn kracht trots kunt zijn. En dat zijn mensen blijkbaar ook in het heden nog. Anders zouden ze die naam niet kiezen voor zo'n mannenbeweging. En ze beroemen zich op hem, beroemen zich ook op zichzelf en op anderen. Ik ben zo trots op. En ook Paulus doet daaraan mee. En nu denkt u misschien, wat zegt de dominee nu? In onze vertaling, dus in de HSV-vertaling staat in vers 1, te roemen is werkelijk niet gepast voor mij. Maar als je de NBG-vertaling van 1951, of ook de Nieuwe Bijbelvertaling, of ook de Duitse Luther-vertaling erbij neemt, dan staat daar in vers 1, er moet geroemd worden. Hoe kan dat? Nou, dat komt omdat mensen die de herziende staatvertaling hebben gemaakt, die hebben niet de handschriften gebruikt die sinds de oude statenvertaling zijn gevonden. Toen zijn nog weer nieuwe handschriften gevonden van het Nieuw Testament. En daardoor komt die lichte afwijking. En nu denkt u misschien van, oh, is die Bijbelvertaling dan nu, klopt dat niet of zo? Maar dat is niet zo. Die nieuwe handschriften die zijn gevonden, ja, dat zijn geen heel grote afwijkingen. Dit is een van de afwijkingen. Maar uiteindelijk, dat zullen we straks ook zien, als je de gehele schriftlezing neemt, dan blijft dat wat Paulus wil zeggen, dat blijft hetzelfde. Of je nu de HSV leest, of de NBG, of de NBV. Maar ja, dit is één zo'n punt waar dus een lichte afwijking is in een vertaling. Die niet een wezenlijk verschil maakt in dat wat in het algemeen wordt gezegd. Maar Paulus zegt volgens de Griekse tekst, de meest betrouwbare Griekse teksten, er moet geroemd worden, staat in vers 1 dan. En dan zijn we benieuwd, ja waarom dan? En met wie? En als je daarop antwoord wilt krijgen, dan moet je geheel de tweede brief van Paulus aan de christenen in Korinthe lezen. En als je dat doet, dan wordt duidelijk van, nou, hij roemt op zichzelf. Ook al doet hij dat in bedekte manier. En dat is iets wat we niet zo leuk vinden. Als iemand dat doet. Als iemand heel veel op zichzelf, ja, over zichzelf opschept, dan zeggen we eigenlijk of stinkt. Maar waarom doet Paulus dat eigenlijk? Hij doet dat omdat er in de gemeente in Korinthe dus mensen zijn die hem slecht maken, die zijn gezag als apostel eronder uithalen. En als je die hele tweede brief leest, dan kom je erachter dat die mensen zeggen van, nou, die Paulus die is niet zo'n geweldige spreker. Als hij brieven schrijft, dan is hij heel, dan komt hij heel sterk over. Maar als hij dan bij ons is, dan valt dat allemaal nog tegen met zijn gaven om te kunnen spreken. En wat er ook aan de hand is, is dat ze hem min of meer ook verwijten van, nou, je gaat niet redelijk met de collectes om die we jou voor andere gemeenten meegeven. En bovendien hebben ze zoiets van, en dat kun je ook uit onze schriftlezing afleiden, ja, je bent pas een echte apostel als je verschijningen en visioenen hebt gehad. Nou, vandaar dat Paulus dus in onze schriftlezing daar ook van vertelt, dat hij ook zo'n verschijning heeft gehad. Dat hij, ja, hoe staat het hier, in het paradijs werd opgenomen. En daarmee is bedoeld van, ja, in een sfeer waar dus, waar zich dus God op een bijzondere manier te kennen geeft. En dan concludeert hij ook aan het eind van de schriftlezing in vers 11. Ik zou door u aanbevolen moeten worden. Ik ben immers in niets minder geweest dan de apostelen bij uitstek. En dat klinkt zoals van ja, ik denk nogal wat over mezelf. Ik ben nogal trots op mezelf. Nou, als mensen zoiets zeggen, dat vinden we meestal niet zo leuk. En in de situatie die Paulus zit, kan je dat misschien nog een beetje begrijpen. Omdat anderen hem eruit, als we er onderuit willen halen. En dan heb je wel zoiets van, nou, je mag, ja, als laatste maar praten. Je mag best wel ja, trots op je zijn of jezelf als apostel zien. En we zeggen dat misschien ook wel eens tegen mensen die ja, heel bescheiden zijn. Die niet zo assertief zijn. Wiens talenten niet worden gezien. En natuurlijk is het ook belangrijk dat mensen hun talenten ook inzetten tot Gods eer. Maar als we tegen Paulus zouden zeggen, ja Paulus, je moet maar trots op jezelf zijn. Dan zou hij toch zeggen, ja maar ho, ik wil niet zo over me opscheppen. Dat wil ik niet. Hij zegt namelijk in vers 11 ook, ik ben door te roemen, dus hij heeft geroemd. Maar ik heb door te roemen, ben ik dwaas geworden. U hebt me daartoe gedwongen. Dus Paulus die heeft hoog over zichzelf gesproken, maar dat wil hij eigenlijk het liefst niet. En dat merk je ook in geheel onze schriftlezing. En dat zie je bijvoorbeeld al eraan. Also hij spreekt over zichzelf in de schriftlezing, maar hij zegt dan niet dat hij dat zelf is. Hij zegt dan, ik ken namelijk een mens in Christus. Dus hij spreekt dan heel algemeen. Hij wil niet zeggen dat, ja, ik zelf heb dat en dat meegemaakt. Maar hij is er heel bedekt in. Maar hij heeft het over zichzelf. Hij is diegene over wie het daar gaat. Hij heeft een visioen gehad. Maar wat je dan ook ziet is, van, en dan zou je verwachten van, nou, Als hij nu echt indruk wil maken, dan gaat hij ook vertellen wat hij heeft gezien. Wat dat visioen inhield. Maar ook dat doet hij niet. Hij blijft daar heel vaag in. En wij willen dat natuurlijk heel graag weten. En er zijn ook veel uitleggers die dat proberen aan te wijzen. Die zeggen dan van ja, dat gaat over een visioen wat hij heeft gehad toen hij gestenigd werd. En zo. En anderen zeggen weer van ja, dat gaat over die belevenis in Damascus toen hij dat licht zag. Maar we lezen daar niks over en dat is ook niet aan te wijzen. Het is typisch voor ons mensen dat wij dingen willen weten die boven de Bijbel uitgaan. Dat willen we mensen. En een zo'n vraag is bijvoorbeeld van, ja, hoe ziet het eeuwige leven met God op die nieuwe hemel en de nieuwe aarde uit? Dat is ook zo'n vraag waar we graag antwoord soms op willen hebben. Over deze bovennatuurlijke dingen, over de toekomst. Dat is ook vandaag nog zo. Ook vandaag gaan mensen wel eens naar ja, hulpverleners, naar occultisten, die met occulte praktijken bezig zijn. Daar kun je ook de raarste dingen over lezen. Ik heb gelezen in een predikantengroep nota bene, also op Facebook, in zo'n groep waar predikanten bij elkaar daar zitten. Ja, dat is iemand naar een vrouw verwees die een opleiding tot priesteres heeft gevolgd. Een mystieke inwijdingsweg. En ik dacht van, hé, wat is dat? En toen ging ik daar verder nazoeken. En uiteindelijk is dat een soort van hekserij, is dat. Dus met zoiets zijn zelfs sommige predikanten bezig. Zover zijn de tegenstanders van Paulus niet gegaan. Maar ook zij vinden dat blijkbaar heel belangrijk. Dat bijvoorbeeld mensen uit het lichaam treden. Want daar heeft Paulus het ook over. Hij zegt van, dit visioen wat ik had in het lichaam gebeurde of buiten het lichaam, dat weet ik niet. En waarom zegt hij dat? Dat zegt hij omdat mensen het belangrijk vinden dat anderen ook uit het lichaam treden. En dat klinkt dus heel vaag voor ons, maar ook dat gebeurt vandaag nog. Ik ken ook iemand in mijn gemeente, Visupalen, die dat onvrijwillig meemaakt. Die zegt van, ja, dat is heel vreemd. Ik kan me daar ook niks bij voorstellen, maar die zegt ook van, als ik soms op bed lig, dan treed ik uit mijn lichaam uit. En dat wil ik helemaal niet, want dat is occult. Dat komt van de verkeerde kant. Nou, en de tegenstanders van Paulus, die gaan er blijkbaar vanuit dat er ook een goede manier van uittreden uit het lichaam bestaat. Wat dus niet occult is. En ze vinden dat heel boeiend. Maar Paulus die wil eigenlijk aangeven, dat doet hij helemaal niet aan toe. Hij zegt van, ik weet helemaal niet meer of ik dit visioen in het lichaam heb meegemaakt of dat ik toen buiten het lichaam was. Dat is helemaal niet belangrijk. En wat hij heeft gezien, dat vertelt hij ook niet. Dat is ook niet belangrijk. Wat de gemeente in Korinthe en wat wij moeten weten, dat kunnen we in Gods woord lezen. Als we ons daar maar aan houden en dat proberen te begrijpen, daar hebben we onze handen al vol. En belangrijk is voor Paulus alleen maar dat hij aangeeft, ik heb zo'n visioen gehad. En verder hoef ik er niet zoveel over te zeggen. En gasten, luister als gemeente, zelfs dat wil Paulus eigenlijk liever niet vertellen, dat hij een visioen heeft gehad. Je gaat uit zijn mond niet horen, ik ben trots erop dat ik een visioen heb gehad. Nee, hij vertelt dat alleen maar omdat hij geen andere mogelijkheid ziet om zijn tegenstanders te bestrijden, om zijn autoriteit, zijn gezag te onderbouwen. Hij ziet zich gedwongen ertoe. Hij ziet zich gedwongen ertoe om hoog van zichzelf te spreken. En hij zegt van, daardoor word ik een dwaas. Want het liefst wil Paulus dat Jezus Christus groot wordt gemaakt. Dat Christus wordt geroemd. En dat kun je eraan zien dat hij zegt van, ik werd in Christus tot in de derde hemel, tot in dit paradijs opgenomen. Waar ik dat visioen heb gezien. En daarmee wil hij zeggen, Christus heeft me dat visioen gegeven. Dat heb ik niet aan lichamelijke inspanningen of aan veel meditatie te danken. Jezus Christus heeft gemaakt dat Paulus een visioen heeft gekregen. En daarom zou het onzin zijn als Paulus zichzelf op zijn schouders zou kloppen ervoor. Paulus wil niet dat zijn gemeenteleden hem beschouwen als een bijzonder man, omdat hij allemaal zo bijzondere dingen meemaakt. En daarom vertelt Paulus daar ook niet zoveel over. Want hij wil dat mensen over dat nadenken wat hij zegt. Wat hij verkondigt. Wat dus ook iedereen kan controleren. En niemand kan betwijfelen. Want die visioenen, of hij dat visioen wel of niet heeft gehad, ja, daar kun je aan twijfelen. Maar wat hij zegt, dat kun je toetsen aan de woorden van Jezus. En Paulus wil dat de gemeente juist over dat nadenkt wat sommigen tegen hem gebruiken. Namelijk dat hij niet zo'n geweldige spreker is. Dat hij niet zo'n moedige man is. Dat hij vervolgd en mishandeld is. Wat ze misschien ook aan zijn lichaam kunnen zien. Want als mensen daarover gaan nadenken. En ook meemaken dat hij niet zo'n geweldige spreker is. Dat hij vervolgd wordt en zo. Als ze dat zien. En als ze vervolgens zien dat er ondanks dat door Paulus' prediking vele gemeenten ontstaan. Als mensen dat zien, dan gaan ze misschien begrijpen dat dit succes niet door Paulus komt, maar door Jezus Christus. Niet dat zo'n gemeente ontstaat, dat ligt er niet aan dat Paulus een geweldige spreker is, want dat is hij niet. maar het ligt hem aan de boodschap. Aan de kracht van Christus. Aan de kracht van het kruis. Paulus wil niet dat de gemeente hem als een man beschouwt die allemaal zo bijzondere dingen kan doen, tongentaal spreken. Hè, want dat vindt de gemeente in Korinthe zo geweldig, dat kun je ook in de eerste brief lezen. Maar Paulus wil dat ze zijn zwakheden en zijn lijden zien. Paulus wil niet dat de gemeente naar bovennatuurlijke dingen snakt, naar bovennatuurlijke ervaringen en gevoelens en zo, maar dat ze op het kruis wordt gewezen. Want daar ligt de kracht en de sterkte. Je bent niet machtig en sterk als je van jezelf weet wat je allemaal van gaven hebt en wat je allemaal kunt. Dat is wel goed dat je dat weet, maar dat maakt je niet een machtig sterk mens. Je bent niet machtig en sterk als je in van alles en nog wat geslaagd bent. Als je hier en daar een prijs hebt gewonnen. Je bent niet machtig en sterk als je het in je werk en in je gezin, als het allemaal op een rit is. Dat is natuurlijk mooi en goed, maar daardoor word je niet machtig en sterk. Een machtig en sterk mens is een mens die weet, ik ben kwetsbaar. Ik ben afhankelijk van God. Elke seconde van mijn leven. Een machtig en sterk mens is een mens die weet dat hij zwak is en dan in de zin dat hij schuldig wordt aan God. En daarom vergeving nodig heeft. Een machtig en sterk mens is een mens die de eigen zwakheden en zonden aan God vertelt en hem om vergeving vraagt. Want waarom is zulke mens sterk en machtig? Zulke mens die dat doet, die gaat die kracht van God ook ervaren. Alleen een mens die op God vertrouwt en de zonde aan God vertelt, gaat ervaren dat God in Jezus Christus aan het kruis zwak lijkt te zijn, maar in werkelijkheid machtig en sterk is. En de dood heeft overwonnen. En de duivel dacht van, nou, nu heb ik hem daar wat ik hem wil hebben. Daar is hij, nu is hij verslaan. Maar de duivel had niet door, juist dat was de overwinning. En is de overwinning. En als je dat ziet en gelooft, dan word je een machtig en sterk mens. En zulke machtig en sterk mens, die gaat niet roepen, ik ben trots op dit of dat. Maar die gaat God de eer geven en zeggen van, ik dank God voor dat wat ik heb gekregen. Die gaat naar God verwijzen. En stelt alles in de dienst van God die ons tot de daad roept. En dat wens ik ons toe, u en mij, dat wij allen machtige en sterke mensen worden. Machtig en sterk in zwakheid. Amen. Ja, het is bijzonder hoe de Heilige Geest het soms zo leidt dat je dan ook van die, in zo'n internationale dienst, ook van die ja, liederen toch ook hebt, waar dan ook die broederschap over de grenzen heen duidelijk wordt. It's good to see that that the Holy Spirit soms, well, it sometimes guides us and gives that that we sing songs which talk about the fellowship across the borders without me and us knowing that we would be such an international fellowship this morning. We hebben nu de mogelijkheid om openlijk voor ons geloof uit te komen. We're going to confess our faith now. En we kunnen dat doen voor zover mogelijk staande door lied 274a uit de evangelische liedbundel te zingen. 274a uit de evangelische liedbundel. Ik verzoek u voor zover mogelijk te gaan staan. Gaan we nu danken en voorbidden doen? Zijn er nog punten voor de voorbidden? Dat ben ik vergeten om te vragen. Niet direct. Oké, goed. Dan gaan we in het algemeen ook voor mensen die ziek zijn en voor iedereen die God nodig heeft bidden. Laat ons bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat u ons niet in onze waan laat dat wij allemaal zo geweldig en machtig en sterk zijn. Dank u wel dat u ons inzicht geeft in het feit dat wij kwetsbaar en zwak zijn. Dat we u nodig hebben, omdat we het anders niet redden. Omdat we anders geen dag kunnen leven. Omdat we anders een eeuwige ellende tegemoet gaan. Als we u niet hebben, Heer Jezus Christus. En we danken u dat u uzelf kwetsbaar en zwak hebt gemaakt door mens te worden. U te laten verspotten, te laten slaan, te sterven voor ons. Zodat wij machtig en sterk zouden kunnen worden, maar niet uit onszelf, maar in uw genade. We danken u dat dit mogelijk is, omdat u, Heer Jezus Christus, juist aan het kruis de zwakheid hebt overwonnen en machtig en sterk bent geworden. En we bidden u dat u maakt dat wij dat steeds weer ook gaan zien, dat wij afhankelijk zijn van u, dat wij zwak zijn, dat wij onze kracht en sterkte alleen van u kunnen krijgen en ook krijgen, dat u die ons ook wilt geven. Geef dat we ons daarvoor ook openstellen. Dat wij om steeds weer u om kracht en genade vragen. En die ook gaan ervaren. En zodat we niet van trots spreken. Maar dat we u de eer geven. En zeggen dat we dankbaar zijn voor alles wat u aan ons doet. Niet omdat we het verdienen, maar uit genade. Bewerk dat in ons Heilige Geest. En maak ons zo steeds meer tot mensen die op u gaan lijken, Heer Jezus Christus. Mensen die door nederigheid uitblinken. Heer God, zo brengen we uw gemeente bij u. Hier, Boelenslaan en omgeving. Ook de wereldwijde kerk in alle verschillende landen. U ziet wat mensen nodig hebben. Wat wij alle nodig hebben van u. U ziet diegenen die het moeilijk hebben. Dat ze ziek zijn. Aan lichaam of psychisch. U ziet dat soms ook niet wordt opgemerkt ook. Heere God, schenk dat mensen dat toch ook in de gaten krijgen. Dat mensen naar de arts gaan. En geef ook wijsheid aan artsen ook om de juiste dingen te doen. Maar Heere God, wees vooral ook zelf aanwezig. Want alleen dan kan er genezing komen, want u bent onze arts. U bent onze arts. En niet andere machten en krachten. Wees zo bij de mensen en als u het wil, dan schenk ook genezing en herstel, Heere God. Wees ook bij diegenen die eenzaam zijn. Het ouderen, die weduwe en weduwnaar zijn. Of nooit een partner hebben gehad. Maar ook jongeren. Die misschien buitenbeentje zijn. Die worden gepest. Worden gemobbed op het werk. Heere God, ontferm u over hen. Schenk mensen die hen zien staan. En die in contact met hen komen. Die hen misschien een keer bezoeken ook. En geef vooral dat zij uw aanwezigheid merken. Dat ze merken dat u er altijd voor hen bent. Dat u van hen houdt, wat andere mensen ook maar zeggen. Heer God, en zo brengen we u ook al hetgeen in Europa gebeurt voor uw troon. Vandaag zijn die verkiezingen in Griekenland. Heer God, wat er ook maar mag gebeuren, geef dat die mensen die de opdracht krijgen om het land te leiden, dat die ook naar uw stem horen, dat die naar uw stem vragen ook, Heer God. Geef heel veel wijsheid aan alle politici in Europa. Ook als er nu die top over de vluchtelingencrisis komt, 23 september. Geef wijsheid, Heere God. Geef heel veel wijsheid. Ja, wat hierin moet worden gedaan. Geef dat oplossingen of dat dingen worden ondernomen die voor zoveel mogelijk mensen, vluchtelingen, maar ook mensen in Europa, die al wonen, het beste zijn. Wees ook bij al die mensen die bevlucht zijn. Ontferm u, Heere God. We danken u voor de goede berichten die er wel zijn. Dat de vluchtelingen op de Middellandse Zee gered zijn. Voorlopige week ook. Maar u ziet ook al diegenen die hun leven hebben gelaten. Al diegenen die een geliefd iemand hebben verloren. Ontferm u, Heere God, over hen. Sla uw armen om hen heen. Geef troost en kracht. En geef hoop en perspectief, Heere God. Ook aan diegenen die nu nog onderweg zijn. Die ergens zitten voor een gesloten grens of waar dan ook maar. Ontferm u, Heere God. En wees ook bij de landen waar ze vandaan komen. Syrië, Irak, Jemen, wat dat ook maar van landen zijn. U ziet ook daar het terrorisme, de oorlog, de burgeroorlog. U ziet ook de gesprekken tussen VS en Rusland over ingrijpen. Ja, Heere God, we bidden u dat de oorlog mag ophouden. Dat mensen in gaan zien dat geen oplossing is. Dat het geen oplossing is om elkaar te bestrijden. Geef dat mensen u leren kennen, Heer Jezus Christus. Ook daar. Wees ook bij al de nabestaanden van de overledenen. Ja, van diegenen die daar aanwezig waren, daar waar die tankwagen is ontploft in Zuid-Soedan. Of die mensen die door het noodweer in Frankrijk en de VS zijn overleden. Wees ook daar met uw steun en kracht aanwezig bij al diegenen die verder moeten gaan zonder een geliefd iemand. Heere God, en wees zo ook bij uw volk Israël. Het land Israël. Alle mensen die daar wonen. Al die verschillende groeperingen ook. Geef ook daar, Heere God, dat men u leert kennen, Heer Jezus Christus. Als de Messias en Verlosser, dat men zich openstelt voor u. Schenk dat. En schenk ook dat land vrede. In de stilte kunnen we met u spreken. We danken u, Heere God, dat wij ons bij u kwetsbaar kunnen opstellen. Omdat we mogen weten dat u ons dan niet kapot maakt, maar ons juist opbouwt. Juist als we ons kwetsbaar opstellen, heft u ons omhoog. Daarvoor geven we u alle eer door het gebed dat Jezus Christus ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Zingen straks van Evangelische Liedbundel 454, de versen 1, 2 en 3. Evangelische Liedbundel 454, 1, 2 en 3. Maar eerst kunt u uw gaven geven. was nog even een lied voor jullie kinderen, inderdaad. En dat past ook bij deze dienst, want God laat ons zijn liefde, goedheid en genade zien. En laat ons ook ervan proeven, opdat wij bemoedigd worden, anderen ervan gaan vertellen. Maar als we dat doen, is dus wel belangrijk, zoals in vers 1 staat. En hij wenst dat ieder tot zijn ere schijnt. Dat we dat inderdaad doen, niet onszelf de eer geven, maar hem. En dat we ook weten, als we van hem vertellen en volgens hem leven, dan zijn we ook daarin afhankelijk van hem. Want wij kunnen met mooie woorden niet maken dat mensen tot geloof komen. Maar God moet het geven. En daarvoor hebben we zijn zegen nodig. En die mag ik u nu toewensen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Almachtige Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen.